Handelingen 4. Daar gaan we mee verder. Ik had aangegeven dat we eerst even beginnen met dat woordje eerst in 3 vers 26. Ja, God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft die eerst tot u gezonden, dat hij jullie de zegenen zou, daarin dat hij een ieder van u afkeerde van uw boosheden. En we eindigen vandaag met het woordje moeten. Daar hebben we vorige keer ook heel even bij stilgestaan. Maar dat is in vers 12 van hoofdstuk 4. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door wie wij moeten zalig worden. En dan bespreken we alles wat er tussenin staat en wat verbanden die daar zijn. Met name Psalm 118 zal natuurlijk aan de orde komen. Ja, dat woordje eerst. Nou, dus laten we even naar de context kijken. In Handelingen 3 hadden we gelezen hoe Petrus en Johannes die kreupelen genezen hadden. Althans, dat hadden niet zij gedaan, maar dat hadden ze gedaan door de naam in wie zij predikten en krachten verrichten. Ja, dus die man die kon ook ter plekke weer lopen, wandelen, alsof hij nooit ziek was geweest, terwijl hij langer dan 40 jaar verlamd was geweest. En dan was het volk, dat was helemaal verwonderd, helemaal verbaasd van wat gebeurt hier. Ze stonden letterlijk te staren. Ja, en Petrus die zegt dan, wat staren jullie nou naar me? Zitten jullie me nou aan te kijken? En dan legt hij uit wat er is gebeurd. Ja, dat is, legt hij uit dat ze dat deden in de kracht van de naam van Jezus Christus. Die was aan de rechterhand van de Vader. Zoals ze net daarvoor hadden verkondigd. En dan eindigt Petrus zijn preek. Nadat hij in herinnering heeft gebracht de belofte aan Abraham. Vers 25. Gij lieden zijt kinderen van de profeten van het verbond, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tegen Abraham. En die vaderen zijn Abraham, Isaac en Jacob. En die belofte die wordt aan alle drie gedaan. In uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God opgewekt hebben zijn kind, zijn knecht Jezus, heeft die eerst tot u gezonden, dat hij u zegenen zou, daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Dat eerst tot u, dat is best belangrijk. Ja, de Heere was geboren in Israël, onder de wet. Hij leefde helemaal onder de wet. Hij is gestorven door de wet, aan de wet. En daarna heeft God hem opgewekt. Hij heeft hem doen opstaan. En dan zegt Petrus, deze hele geschiedenis, dit hele verhaal, dat is eerst tot jullie gekomen. En jullie, dat is dus Israël, de Israëlitische mannen tegen wie Petrus staat te preken. En dit heeft dus nog helemaal niets met de heidenen te maken. Alleen in dat woordje eerst zitten natuurlijk dan wel die heidenen op een gegeven moment inbegrepen. Waarom? Dat is dat hele plan. God had een volk uitverkoren. God had een volk geschapen uit Abraham. En dat volk dat fungeerde als het ware als een Adam. Een nieuwe Adam door welke God deze aardbodem zou gaan reinigen, heiligen, zegenen. En dus was de Messias eerst tot Israël gekomen, opdat daarna ook de heidenen daarvan de vruchten zouden plukken. Ja, dus dat het heil vanuit Israël, de zaligheid vanuit Israël, naar de heidenen zouden komen. En dat was niet veranderd, dat is niet opeens anders geworden na de Pinksterdag of zo. Van alsof het gelijk dat hele onderscheid tussen Israël en de heidenen weg was. Dat staat ook nergens. En dat is zelfs niet gebeurd bij de komst van Paulus, bij de roeping van Paulus. Ja, over, bij Paulus zullen we te zijn de tijd wat langer stilstaan. Van ja, waarom nou Paulus? Maar ook Paulus, daarvan lezen we als die wordt geroepen. Dat woordje eerst in Handelingen 13. Handelingen 13 is wel een belangrijk hoofdstuk ook wel. Paulus op reis met Barnabas, komt in Antiochië, gaat naar de synagoge, predikt daar de Messias, net als Petrus dat deed. In dezelfde bewoordingen, ook de psalmen aanhalend, en eindigt met de opstanding van Jezus Christus. Ja, en dat is een sleutelwoord in de geschiedenis van Israël. Dat zie je bij Petrus, je ziet het ook bij Paulus. Ze beginnen allemaal met de man die in Israël heeft geleefd. Daar is geboren en is gekruisigd en uiteindelijk is opgewekt door God. God heeft hem opgewekt. En op die manier de belofte aan zijn aan Abraham vervuld. Nou, dan zie je een stukje verder, vers 42, ja, dus na die preek. Als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste, dus de volgende Sabbat, hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade van God. En op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord van God te horen. Doch de Joden, de schare zienden, werden met nijdigheid vervuld en weerspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas zeiden, vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord van God gesproken zou worden. Doch nademaal gij het verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, dat is het leven van de eeuw, het Ionische leven, ziet wij keren ons tot de heidenen. Want zo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat u zou zijn tot de zaligheid. Dat is een belangrijk woord waar we ook vandaag nog even bij stilstaan, tot aan de uiterste van de aarde. Hier zie je dus feitelijk hoe Paulus de opdracht krijgt om de taak te gaan vervullen die aan Israël was voorbehouden. En Paulus zegt het er ook uitdrukkelijk bij, wij moesten eerst naar jullie komen, en dat deed hij ook steeds. Iedere keer ging hij eerst naar de synagoge. Maar omdat jullie je het eeuwige leven, het leven van de toekomende eeuw, niet waardig achten, dan gaan we naar de heidenen. Want ook dat was Gods plan. Ja, dat hel, de zaligheid, naar de heidenen gaan. Zou gaan. Ja, tot aan het uiterste aarde. Overigens citeert Paulus hier een tekst uit Jesaja, die in de eerste plaats op de Messias van toepassing is. Ja, dat is Jesaja 49, vers 6. Feitelijk overgaat van de Messias op het volk Israël. En Israël en Paulus, die krijgt als het ware deze tekst op zijn schellen toegepast. Ja, dus het is een tekst die getuigt van de Messias, de knecht des Heren. Ik wil hetzelfde woord pais, wat in Handelingen ook vertaald is met kind. die knecht des Heren. En daar aan de ene kant kan die knecht, ja, dat kan op Israël slaan, dat kan op de Messias slaan. En hier krijgt Paulus die taak toebedacht. En dat eerst, nou dat vind je dan ook bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Eerst de Jood en ook de Griek en ook de Heiden. En dat past helemaal tegen die achtergrond van Handelingen. Dus feitelijk stond het plan van God met Israël nog pal overeind. En dat zie je dus ook hier bij in Handelingen terug, in Handelingen 3 en 4. En dat is voor het stukje wat nu komen gaat ook weer belangrijk. Dat we dat even in ons hoofd hebben. Dat we feitelijk tussen de scharen van Israël gaan staan. En proberen die preek van Petrus tot ons te nemen, zoals de Israëlieten dat deden. Ja, dan eventjes te vergeten al die dingen die we allemaal al weten. Maar gewoon eventjes op het niveau van de Israëlieten gaan staan, van het volk Israël. En op die manier naar Petrus te luisteren. Want feitelijk is dit ook geschiedenis. En geschiedenis, ja, dat heeft een context. En die context, dat is letterlijk gezien het decor, dat is de tempel. Daar waren ze continu bezig. Dus die machtige tempel in Jeruzalem. Het volk van Israël, wat zich zeer goed bewust was van hun eigen unieke positie onder de volken. En in verwachting was van Gods grote daden met dat volk. En ze wisten ook dat ze feitelijk een soort verbannen volk waren. Ja, de Romeinen die heersten over hun. En dan komen die apostelen met een hele schokkende boodschap. Ja, dus bedenk even, je bent zo'n Israëliet, al honderden jaren gaat het hetzelfde. Je volgt de tradities, je gaat naar de synagogen, je hoort de prediking van de fariseeën, de schriftgeleerden. En opeens staan daar dus die apostelen, die staan te prediken dat de Messias is gekomen. En dat God hem heeft opgewekt. En dat die Messias nu is aan Gods rechterhand. Dat is ook een belangrijk gegeven in het stukje wat we nu hebben. Dat die Messias nu is in Gods rechterhand. Dat is voor Israël, natuurlijk ook voor ons, maar een buitengewoon belangrijke boodschap. En een hele indrukwekkende boodschap moet dat geweest zijn. Het wekte dus ook, het gaf ook heel veel indruk op het volk. En dat kon natuurlijk niet uitblijven dat daar spanningen ontstonden. En dit zie je al gelijk aan het begin van het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4. Zo'n klein stukje lezen. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen er over tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. Zeer ontevreden zijnde omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En ze sloegen de handen aan hem en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden en het getal van de mannen werd omtrent 5000. En het gebeurde de andere dag dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel als ze van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door welke kracht of door welke naam hebben jullie dit gedaan? En toen zei Petrus, volgemaakt zijnde of vervuld met de Heilige Geest. Je weet, het is niet de persoon, maar de gave, Heilige Geest. Tot hen, gij overste van het volk en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een ziek mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die gij gekruist hebt, die God van de doden heeft opgewekt, heeft doen opstaan, door hem zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Hij is de steen die van u, die door u, de bouwlieden veracht is, die tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door wie wij moeten zalig worden. Ja, dus, nou, even in mijn eigen woorden, het is duidelijk, dus die hoofdman, of die tempelbewaarder en die fariseeën, schriftgeleerden, priesters, ze waren het er allemaal helemaal niet mee eens. En zonder enige vorm van proces worden ze opgepakt, Petrus en Johannes, in de gevangenis gezet en de volgende dag voor de Hoge Raad gesleurd. En met de vraag van leg maar uit, door wiens naam, in wiens gezag, dat is eigenlijk de vraag, op wiens gezag doe je dit? Hun irritatie is niet zozeer dat Petrus en Johannes de opstanding leerden, want dat was de hoop van de vaderen, de opstanding. Nee, er staat nog iets bij, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En dat begrepen ze drommels goed. Ja, dus als ze later naar die namen gaan zitten vragen, dan wisten ze eigenlijk het antwoord al. Ja, Petrus en Johannes die predikte in Jezus de opstanding van de doden. Als dat in Jezus er niet bij had gestaan, dan was er geen enkel probleem geweest. Want dat deden er wel meer. De opstanding prediken. Ja, dat er een opstanding zou zijn in de toekomst. Maar dat ze dat in Jezus deden, dat was een brug te ver. En ook wel logisch, want Petrus, die gaat zometeen nog eventjes wat olie op het vuur gooien. In dat stukje. Het is trouwens wel heel moeilijk wat Petrus doet. We kennen Petrus natuurlijk van zijn verraad aan de Heren. Een aantal maanden daarvoor. En dat is vaak wat bij ons in ons achterhoofd zit. Dat Petrus, ja, die lafbek die weg is gelopen en bang was dat hij hetzelfde lot zou ondergaan als zijn Heer. En nou, zo kennen we Petrus aan, maar hier rehabiliteert hij zich toch wel heel erg. Want wat hij doet natuurlijk is buitengewoon moedig. Ten eerste zegt hij tegen van, ja, dat hebben jullie gedaan. Tegen de leiders, jullie hebben hem gekruisigd. En hij zegt nog meer. Daar zullen we het vandaag over hebben. Wat ook weer opvallend is hier met Paulus. Dus Petrus en Paulus, er staat bij allebei dat zij vervuld zijn met Heilige Geest. Dat is als Paulus zijn preek in Handelingen 13 begint. Ja, daar vind je terug dat hij vervuld is met Heilige Geest. Als je dat na wil zoeken, dat vind je in Handelingen 13 vers 9. En dat staat nu ook aan het begin van deze tekst. Ja, dat Petrus vervuld is met Heilige Geest. Dat hebben we in Handelingen 2 natuurlijk ook al gezien. En het uiteindelijke resultaat is, als we hier iets verder lezen in Handelingen 5, vers 17, de hoge priester en alle die met hem waren, die werden vervuld met nijdigheid, met boosheid, met naijver, jaloersheid. En dat hebben we net aan het eind van de preek van Paulus ook gelezen. Ja, dus dat de Joden, en ga er maar vanuit dat dat de leiders waren van de synagogen, die werden vervuld met nijdigheid. Ja, dus waar Petrus en Johannes vol zijn van de Heilige Geest, daar worden de tegenstanders vol van nijdigheid. Dat zie je ook bij Paulus. En feitelijk zie je datzelfde patroon terug bij Stefanus. Ja, die is ook vol van de Heilige Geest als hij predikt. En ja, mensen die het niet willen horen, die het niet aan kunnen horen, die worden dan niet zozeer vervuld met de Heilige Geest, maar die worden vervuld met nijdigheid, met boosheid. En ze worden de grootste tegenstanders. Dus Petrus en Johannes die worden dan voor die raad gesleept. En ze krijgen de vraag, door welke kracht of door welke naam hebben jullie dit gedaan? eigenlijk hadden ze het antwoord zelf al gegeven natuurlijk. Ja, dat wisten ze al. En hun gebeurde niet zo heel veel anders wat een jaar eerder, nou ja, een half jaar eerder, bij de Heer Jezus ook is gebeurd. Of, nou, ik weet eigenlijk niet eens hoe lang dat geleden is. Ik weet niet precies wanneer dit afspeelde, maar in elk geval tijden. De leiders die vroegen aan de Heer ook steeds maar weer, op wiens gezag doe je dit nou allemaal? Ja, er ging zoveel kracht uit van de prediking van de Heer, dat die fariseeën iedere keer maar weer verbaasd waren van, op wiens gezag doe je dit nou allemaal? En als Petrus antwoord geeft, dan wint hij er geen doekjes om. Hij zegt, nou ja, jullie onderzoeken ons over de weldaad aan een ziek mens. Petrus die zegt hier, dat is natuurlijk toch wel wat ironisch. Van, moet je hiervoor tegenwoordig voor de rechter komen? Moet je hiervoor voor het Sanhedrin komen? Om veroordeeld te worden omdat je iemand die ziek is beter hebt gemaakt? Dat zegt hij zegt het niet met zoveel woorden, maar je kunt het eruit ophalen. Het is toch te gek voor woorden dit. In wat voor wereld leef ik? Ik sta hier nu voor de rechter, omdat iemand die kreupel was, nu weer kan lopen. Ja, wij worden daarover rechterlijk onderzocht. Nou, als dat dan zo is, weet dan ook, en niet alleen jullie, maar het hele volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die jullie gekruist hebben, die God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, deze hier voor u gezond staat. Dat is het gezag waarop wij deze dingen doen, door zijn naam. En hij is gekruisigd, dat hebben jullie gedaan, maar God heeft hem doen opstaan. En hij is nu in de rechterhand van de Vader. Moeten we er even achter denken, want dat hadden we ook al gelezen in Handelingen 2. Hij is opgenomen in de hemelen en is in Gods rechterhand. En dan citeert hij een tekst. En dat is hier denk ik cruciaal. Hij citeert een tekst waar waarschijnlijk deze fariseeën, dit Sanhedrin, hun haren bijna wel uit hun hoofd konden trekken. Want waar hadden ze dit eerder gehoord? Waar hadden ze dit eerder gehoord? Hij zegt, deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht is. Die tot een hoofd des hoeks geworden is. Nou, dit is niet de eerste keer dat ze dit horen. Als je even teruggaat naar Matteüs 21. Dan zie je daar zo ongeveer hetzelfde patroon. In Matteüs 21. Vers. Ja, maar ik wou iets eerder. Even kijken hoor. Vers 23 inderdaad, ja. Ja, zeker. Vers 23. En als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters, de ouderlingen van het volk, zeggende, door welke macht doet u deze dingen? Ja, precies diezelfde vraag. Wie heeft u deze macht gegeven? Nou, daar geeft de Heer antwoord op. En dat antwoord, dat loopt helemaal door. Nou, nog een heel eind. Tot en met hoofdstuk 22 zo ongeveer, denk ik. Maar goed, dat gaan we natuurlijk niet helemaal bekijken. Maar één onderdeel van dat antwoord, dat is de gelijkenis van die boze wijngaardeniers. Nou, ik denk dat we de gelijkenis allemaal wel kennen. Ja, er was een heer met een wijngaard. De wijngaard staat ja, de hele tenacht door voor Israël. de heer van die wijngaard was God zelf. Het was zijn land, het was zijn eigendom. En dat had hij in bruikleen gegeven. En dan wilde hij daar de vruchten van hebben. Ja, dus ze mochten dat land bebouwen, maar hij wilde wel de vruchten zien. Dus wat doet hij natuurlijk? Die heer die gaat zijn dienstknechten sturen. En dan sturen ze de ene dienstknecht, die wordt gestenigd en de ander wordt gedood. Andersom. En tenslotte, vers 37, zond hij tot hen zijn zoon. En hij dacht, nou, hem zullen ze wel ontzien. Ja, hij is tenslotte de zoon van de Heer, de eigenaar van... Maar de landlieden, de zoon, ziende, zeiden onder elkaar, dit is de erfgenaam. Stel je voor, hier is hij, die erfgenaam. Hij kan straks dat stuk land van ons, wat wij nu bebouwen, daar gaat hij mee aan de haal. Laat ons hem doden en zijn erfenis voor onszelf behouden. En dat waren de diepere gedachten van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die worden hier op tafel gelegd. Niet de zoon, nee, ze wilden zelf die erfenis. En hem nemende wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. En wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En ze zeiden tot hem, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren. En die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En Jezus zei tot hen, hebt ge nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Geeft hij ook nog een keer antwoord op de vraag, in wiens macht doen jullie dit? Ja, het is door de Heere is dit gebeurd. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, omdat zij hem hielden voor een profeet. Ja, dan moet je eventjes proberen in te leven in dat Sanhedrin. Voor wie Petrus nu stond. Hoogstwaarschijnlijk zaten er mensen die dit ook al hadden gehoord. Die erbij waren geweest toen de Heer die gelijkenissen vertelde. En als ze er zelf niet bij waren, dan hadden die fariseeën die hadden de boodschap wel teruggebracht aan het Sanhedrin. Nou, dit en dit heeft hij allemaal verteld. Met name dat stukje Psalm 118, vers 22. Van de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Die is tot een hoofd des hoeks geworden. En die fariseeën en schriftgeleerden, die begrepen drommels goed dat de Heer over hun sprak. Toen wilden ze hem doden. Dat is gelukt. Dan doet de Heer hem weer opstaan uit de doden. En dan denk je dat van probleem af te zijn. En waar rempelt, dan komen die vissermannetjes. Die staan daar opeens weer voor dat Sanhedrin. En die komen weer met diezelfde tekst. Dat is behoorlijk irritant natuurlijk. Ja, dan komen die dienstknechten. Of tenminste die mannen die altijd, of die discipelen, die altijd maar bij hem waren. Die beginnen nu te vertellen dat het precies zo is gebeurd als wat de Heer toen van die zoon al zei. Dus die zoon die leeft. En ze onderbouwen dit met een stukje uit de Bijbel. Psalm 118. Ja, dus het is al te gek voor woorden dat we hier voor de rechter moeten verschijnen. Wat is er nou helemaal gebeurd? Ja, nou is gewoon een man die gezond is geworden. Daar willen jullie kennelijk mijn rekenschap van vragen. Dat is al te zot voor woorden. En dan vraag je ook nog in welk gezag ik dat doe. Nou, deze persoon die onder jullie heeft gewoond, geleefd, gewerkt, wonderen heeft gedaan. In de naam en in de macht van deze man doe ik dat. Ja, daar konden ze natuurlijk ook niet veel tegen zeggen, tegen inbrengen. En Petrus antwoordt vervolgens, en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven door wie wij moeten zalig worden. Die tekst die wordt vaak een beetje zo losgelezen. Het is een tekst die dan vaak wordt aangehaald van, ja, je moet in Jezus geloven, want er is geen andere naam, bla 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 bla. En dat is natuurlijk waar. Maar Peter zegt dat hier niet voor niks. En je kan hem volgens mij op twee manieren lezen. Je kan zeggen van, en de zaligheid is en geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door wie wij moeten zalig worden. Dan kan je zeggen van, en zo wordt het vaak gelezen. Nou, als je zalig wil worden, en dan wordt er meestal gezegd, als je naar de hemel wil gaan, maar daar gaat het hier helemaal niet over. Als je naar de hemel wil gaan, als dat zo is, nou, dan moet je in hem geloven, want er is geen andere naam. Maar dat zegt Petrus helemaal niet. Petrus zegt, wij moeten zalig worden. Wie is wij? Ja, dat is dat volk Israël. Wij moeten behouden worden. Moeten. Omdat dat vast ligt in Gods plan. En wij moeten zalig worden. En dan is er maar één naam door welke dat gebeurt. En dat is deze naam. Door die persoon die gekruisigd is en is opgestaan. Ik hoop dat je het kleine nuanceverschil ziet. Het gaat niet zozeer om het feit van, ja, als je dan maar zalig wil worden, of als je naar de hemel wil gaan, dan moet je in hem geloven. Dat zegt Petrus niet. Hij zegt, wij moeten zalig worden. En nu is de naam door wie dat gaat gebeuren, die is aan ons verschenen. Die is gekomen, dat is de Messias. En hij gaat ons behouden. Ons, Israël, het volk.
Net als met door en in de gelaten zoon. De nieuwe vertaling staat, we moeten in Jezus geloven. In de Statenvertaling staat, we moeten door Jezus zijn zalig geworden.
Ik weet niet of dit helemaal nu hetzelfde is, maar jouw gedachten gaan nu even een andere kant op. Maar dat kan. Heb ik alleen even niet scherp nu. Kom een ander keertje, als je goed vindt. Oké? Okay? Maar ik denk dat jullie inderdaad wel het verschil, gewoon net eventjes dat verschil zien. En dat je zo'n tekst ook gewoon niet uit zijn context moet halen. Je moet je echt voorstellen van hoe Petrus hier staat, voor dat Sanhedrin. En dat zalig worden, dat gold ook voor die fariseeën, die schriftgeleerden, die leiders van dat volk. Ja, als wij de zaligheid willen beërven, dan is hier de persoon door wie dit gaat gebeuren. En de zaligheid, dat is dus ook niet het naar de hemel gaan. Daar praat Petrus hier ook helemaal niet over. De zaligheid, dat is feitelijk hetzelfde als waar die in Handelingen 3 ook al over heeft gesproken. En wat we net ook hebben gelezen. De oprichting van alle dingen. De wederoprichting van alle dingen. De tijden der verkoeling. En het eeuwige leven. Het leven van de toekomende eeuw. Dat is die zaligheid die komen zal. Voordat we nog even naar Psalm 118 kijken, is het ook veelzeggend dat de zaligheid hier in, even kijken hoor. Maar even terug naar de persoon over wie het ging. Oh ja, vers 9. Alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een ziek mens geschied, waardoor hij gezond geworden is. Als je de vertaling 1-op-1 neemt, die hier zalig is geworden, staat hier eigenlijk. Er staat hetzelfde woord als wat je ook tegenkomt In vers 12. Door wie wij moeten zalig worden. Nou weet ik niet hoe dat uit de mond van Petrus heeft geklonken. Want Petrus sprak geen Grieks. Terwijl die maar Aramees toen hij het zei. Maar Lucas die gebruikt hier in elk geval in zijn vertaling heel opzettelijk diezelfde woorden. Ja, dus die persoon, die kreupele, die is zalig geworden. Door de naam van Jezus Christus. En wij moeten ook zalig worden door diezelfde naam. Ja, dus daar is duidelijk een intentie van, in elk geval van Lucas, om het op deze manier op te schrijven. Hoe Petrus dat in het Aramees gezegd heeft, weet ik niet precies, maar dat zal ongeveer hetzelfde hebben geklonken. Alleen dan in een andere taal. Psalm 118. Ja, dat is, en dat heb ik al heel veel vaker gezegd. Nu kunnen we eventjes naar Psalm 118 vers 22 gaan. En even die tekst bekijken en denken van, oh ja, daar staat het. En dan weer terugbladeren en dan weer verder lezen in Handelingen. Maar dat zou jammer zijn. Want natuurlijk, Petrus die koppelt die steen die verworpen is, die koppelt hij aan de zaligheid. We verwachten gewoon helemaal niets anders dan dat we iets dergelijks in Psalm 118 ook tegen gaan komen. En nou, laten we even doen alsof we de psalm niet kennen. Maar wat ik wellicht ook zou verwachten, is iets over de naam van God. Ja, dat is in Handelingen 3 en 4, is het opvallend duidelijk hoe vaak die naam hier wordt gesproken. Dus ik verwacht eigenlijk in Psalm 118, dat is een beetje gemeen omdat ik zeg, want ik heb natuurlijk Psalm 118 een beetje bestudeerd, maar ik verwachtte inderdaad zoiets, die koppelingen te lezen. Ja, zeker als je dus Handelingen 3 en 4 goed in je hoofd hebt zitten en je ziet zo'n tekst, moet je gewoon in het vervolg voor jezelf ook eens nagaan van ja, wat verwacht ik nou eigenlijk als ik zo'n citaat ga lezen? Je verwacht iets over de opstanding. En niet alleen de opstanding, je verwacht ook dat de Christus is in Gods rechterhand. Petrus doet dat niet voor niks. Die ligt daar niet zomaar even een tekstje uit. En om daarmee de boel te bewijzen. Nee, die tekst die staat in een context. In een geheel. En dan moeten we zelf schriftgeleerden in de goede zin van het woord worden. Dat we die verbanden gaan zien. En bedenken dat Petrus dus heel lange tijd les heeft gehad van de beste leermeester die je kunt bedenken. Nou, we gaan op Psalm 118. Ja, precies. Ja, dus Psalm 118. Het begint met Gods goede tierenheid en het eindigt met Gods goede tierenheid. Dat is de geset, goede tierenheid. En in de psalmen vind je ook vaak de goede tierende, de chassid. En daar hebben we ooit wel stil bij gestaan. Ja, niet in dit verband bij de psalmen. Ik denk dat er een studie over de psalmen op klerenomia.nl staat. Waarin het gaat over de chassid. Ja, dat is de Christus, de Messias. Zij zelf, de goede tierenen. En dan vers 10. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam... Het is in de naam des Heren dat ik ze vrouw heb. Daar komen we de naam tegen. Zij hadden mij omringd. Ja, ze hadden mij omringd. Dat is al de tweede keer. In de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is in de naam van de Heren dat ik ze verhouden heb. Drie keer achter elkaar. Het gaat over die naam des Heren. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heer heeft mij geholpen. De Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Want hij is mij tot heil geweest. Soteria is dat in het Grieks. En het Hebreeuws. En dat moet in het Arabees ongeveer hetzelfde geklonken hebben. Als Petrus dus ook in Handelingen 3 en 4 voor het Sanhedrin het over de zaligheid heeft. Hij heeft in de naam van de Yeshua het heil. Het is de Yeshua, het is de naam Jezus. Ja, dat is ene. Dus in welke naam hebben we het gedaan? En begint hij over Yeshua, de zaligheid, te spreken. En in het Grieks, de soteria, dat vind je ook hier weer terug, het heil. In de tenten van de rechtvaardigen is een stem van het gejuich en van het heil, opnieuw. Waar komt dat heil vandaan? De rechterhand. En wie was er in die rechterhand? Ja, dat was die Yeshua. Dat was die Jezus, die was gekruisigd, gestorven en is opgestaan. En gezeten is in Gods rechterhand. Tot aan de wederoprichting alle dingen, tot aan de tijden van de verkoeling, tot aan het eeuwige leven, tot aan de zaligheid. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ja, dat hebben we gezien. Ten eerste in de opstanding van Jezus Christus, maar ook hoe zo'n man die 40 jaar lang als een kreupel aan die poort had gezeten, in de poort van de tempel om te bedelen, hoe die opeens kon lopen. Krachtige daden. De rechterhand is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ja, hier gaan we dus nu invullen wat en wie die rechterhand is. Dat is nou net die persoon die fariseeën niet uit konden staan. Die naam die ze niet meer konden horen. En waar Petrus in alle vrijmoedigheid die naam noemt. Yeshua, die is in die rechterhand. Dat is de naam des Heren. In die naam doen wij deze dingen. In die naam hebben wij de macht gekregen om deze man gezond te maken. En in deze man hebben wij de macht en het gezag gekregen om in Jezus, in Yeshua, de opstanding te verkondigen. Ik zal niet sterven, maar leven. Een aanduiding naar de opstanding. En ik zal de werken van de Heer vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar heeft mij ter dood niet overgegeven. Doe mij de poorten der gerechtigheid. Ik weet niet, misschien draaf ik nu een beetje door. De poorten der gerechtigheid. Het vond allemaal plaats bij de poort van de tempel. Dus kleinigheidje. Ja, de poort die de schone wordt genoemd in de tempel. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heren loven. Dit is de poort des Heren, door wie de rechtvaardigen zullen ingaan. Nou, het is wel aardig, want Petrus en Johannes die gingen in door die poort. En daar stonden de zagen ze dan die verlamden. Ik zal u loven, omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. En hier staat het werkwoord, wat bij de soteria, bij de Yeshua hoort. U heeft mij behouden, u heeft mij, mij het heil gegeven. En dat is dat ook weer dat woord wat we terugkwamen, het behouden worden van die kreupele man en het behouden worden door de naam. Door hem moeten wij zalig worden. Dat is tot heil geworden. En dat heil, dat is dus niet zozeer van nou ik geloof en nu weet ik dat ik naar de hemel ga en zo is het goed. Nee, dat heil is iets wat geopenbaard gaat worden aan deze wereld, aan Israël in de eerste plaats. En dat heil wat over de wereld zal komen in Yeshua, in de Messias. En om dan te eindigen, ik zal het nog even kort houden, maar waar ik op doel, dat is bijvoorbeeld Jesaja 25. En ik denk dat we daar heel duidelijk lezen, ja, wat voor de Israëlieten het heil betekende. Ja, voor mensen die de Tenach geloofden, die het met de ogen van Petrus en Johannes konden gaan lezen. In Jesaja 25, dat heil dat komt trouwens nog veel vaker voor, zeker in deze profeet. Maar hier staat wel een duidelijke definitie, denk ik. Ik lees Jesaja 25 vanaf vers 6. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg en van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel, of het, de sluier van het aangezicht waarmee alle volken bewonden zijn en het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Dat is 1 Korinthe 15 trouwens, hè? En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Dat is Openbaring. En hij zal de smaadheid van zijn volk en van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En de smaadheid van zijn volk wegnemen, dat vind je bijvoorbeeld ook weer terug bij Jozua toen ze het beloofde land introkken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God, we hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Dat is weer dat woord zalig maken, yasha, het Hebreeuws. De zaligheid geven. Deze is de Heere, we hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn yeshua, in zijn soteria, in zijn zaligheid. En die zaligheid die wordt hier dus beschreven. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten, maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen van hun handen. En hij zal de hoge vesten van uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze de aarde tot stof doen rijken. Het is een verhoging van de nederigen en een vernedering van de hogen. En de Heere zal zelf op die berg Sion, waar het hier over gaat, zal hij zelf wonen. Want dat is de zaligheid waarop wij wachten. Dat is de zaligheid die geopenbaard zal worden. En die zaligheid, dat is dus de Yeshua. Het is ook nog eens een keer een zaligheid in een persoon. Toen Jacob op zijn sterfbed lag en zijn zonen zegende, en hij was toegekomen aan zijn zoon Dan, dan ziet hij Dan als een slang. Het is alsof, alsof Jacob daar blikt in de toekomst van zijn nageslacht. Van de 12 zonen, van de stammen van Israël. En dan, ja, ik lees nu een beetje tussen de regels door, maar ik zie Jacob hier als in een soort van visioen, gewoon de toekomst van zijn volk Israël. En dan beschrijft hij de zonen en hij zegt zijn eigen zonen. En dan komt hij bij Dan en het is alsof hij even, alsof zijn hart even koud wordt van schrik, want hij ziet van Dan zal een slang zijn aan de weg, een andere slang nevens het pad, bijtende het paards verzen en de hielen van het paard, dat zijn rijder achterover valt. Dat is een hele nare profetie die je daar leest. En het is alsof Jacob de verschrikkelijkheid daarvan ziet. En dan roept hij het uit. Op uw zaligheid wacht ik, Heere, op uw Yeshua. Genesis 49, vers 18. En daar zie je voor het eerst in de Bijbel dat woord zaligheid terug, Yeshua. En terwijl Jacob stierf, zei hij van, dat is hetgeen waarop ik zal wachten. Op uw Yeshua, op uw behoudenis. En hij verwees naar niemand anders dan naar de persoon over wie Petrus het had. Terwijl hij daarvoor dat Sanhedrin stond. Die ene naam door wie wij moeten zalig worden. Wij moeten zalig worden. En de schrift kent maar één woord door wie dat gebeurt. Er is maar één naam door wie dat gebeurt. En dat is Yeshua zelf. Tot hier voor vandaag, denk ik maar.